vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de heiligen in Rome. Ik wil vandaag met jullie lezen. We beginnen bij vers 7. Bidden en dan vervolgens het woord van de Heer ontlenen. Paulus schrijft, vers 7, onder leiding van de Heilige Geest. Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Laten we bidden. Vader, wat een onuitputtelijke rijkdom hebt u ons gegeven in uw woord, Heer. Wat een zegen dat we ons zo kunnen verenigen rondom uw woord. Dat we daaruit mogen lezen, daaruit onderwezen kunnen worden. Heer, wanneer we uw woord openen, dan beseffen we hoe gewichtig dat is, Heer. Want u hebt deze woorden overgeleverd. Deze woorden zijn geen verzinsels door mensen of van mensen. Maar het zijn mannen gedreven door de Heilige Geest die deze woorden hebben geschreven. En wij loven en wij prijzen u. Want wat een genade en wat een zegen is het om u te kennen. Weten dat u ook gekend wil worden, Heer. En wat een zegen en genade is het om ons denken hernieuwd te laten worden door uw woord. En uw volmaakte wil te leren onderscheiden. Mogen het vandaag ook weer zo zijn. Mogen u ons leiden, Heer, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Dat bidden we en vragen we enkel en alleen uit genade. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We zouden veel kringen, type kerken, denominaties kunnen opnoemen en uiteenzetten waar ze het te weinig hebben over, als het neerkomt op fundamentele doctrine van de schrift. In de ene denominatie wordt heiligheid en rechtvaardigheid vermeden, of is het onderbelicht. In de andere denominaties wordt de genade van God onderbelicht, of wordt deze verkeerd begrepen als een vrijbrief om te zondigen. Sommige kerken vermijden de leer van de soevereiniteit van God, omdat ze vinden dat dat zou botsen met wat zij noemen menselijke autonomie en vrijheid. Andere groepen leggen zoveel nadruk op de kennis van de schrift dat de praktijk van liefde, nederigheid en dienstbaarheid naar de achtergrond verdwijnen. Nou, in onze kringen, ik heb nog steeds moeite met het definiëren wat voor type kerk wij zijn, maar in onze kringen is er zoveel nadruk op Gods heiligheid, op zijn rechtvaardigheid en de ernst en zwaarte van de zonde, dat we soms vergeten stil te staan bij de rijke realiteit van Gods liefde. En ik heb het niet alleen over de liefde die God getoond heeft, zoals we bijvoorbeeld lezen in Romeinen 5 vers 8, waar Paulus schrijft: God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Of zoals Johannes schrijft in Johannes 3:16, wel bekend. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik heb het dus niet over deze liefde die we hier geuit zien. In theologische context wordt dit ook wel Gods algemene liefde genoemd. Deze versen spreken over Gods liefde die zich openbaart in de verlossing die hij biedt aan de wereld en zondaren in het algemeen. Het is een liefde die uitnodigt of die oproept om te komen tot Christus, maar die specifiek als het ware effectief wordt in het leven van degene die geloven. In onze kringen zijn we ons goed bewust van deze liefde. We zien terecht de liefde van God getoond aan het kruis als zijn uiting en zijn blijk van liefde. We prijzen hem voor het offer van Christus en de verzoening die daardoor mogelijk is geworden. Toch is het in onze kringen vaak zo dat we vaker met angst dan bijvoorbeeld met vrijmoedigheid naderen tot de tafel. We erkennen de ernst van onze zonde, voelen het gewicht van Gods heiligheid en rechtvaardigheid en vrezen daarin ook dat we tekortschieten in hoe we dienen te wandelen. En als dit oprecht is, dan getuigt dit van een oprecht verlangen om God te eren en hem niet lichtzinnig of lichtvaardig te benaderen. We beijveren ons om ons geloof en onze wandel te toetsen aan de schrift. Maar vaak doen we dit op zo'n manier dat we gefixeerd raken op ons eigen, noem het even, falen en onze tekortkomingen, waardoor we gaan twijfelen over hoe we staan voor God in en door onze Heer Jezus Christus. In plaats van dat het ons leidt, dus dat toetsen, tot vertrouwen in zijn volbrachte werk, zie je dat het vaak mensen gevangen houdt in een cyclus als het ware van zelfbeschuldiging, zelfkastijding en onzekerheid. Ik wil voordat we verder gaan, wil ik jullie een aantal vragen meegeven om te overdenken. Wellicht heb je gelijk als je de vragen hoort, een antwoord. Wellicht zal de studie je antwoorden vormen of wellicht heb je de tijd nodig om hiermee te worstelen. Maar deze vragen zijn belangrijk voor ons allen. Ik heb 5 vragen. 1. Wat is de grond van mijn zekerheid? Wat is de grond van mijn zekerheid? Vertrouw ik werkelijk op het werk van de Heer Jezus Christus? Op het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis? Of probeer ik mijn aanvaarding door God te verdienen met mijn eigen prestaties? Dus wat is de grond van mijn zekerheid? 2. Hoe lees ik de schrift? Hoe lees ik de schrift? Ben ik voortdurend op zoek naar mijn eigen tekortkomingen of zie ik ook de overvloedige genade en behoeften of beloften van God voor degenen die in Christus zijn? Dus ben ik voortdurend op zoek naar mijn eigen tekortkomingen of zie ik ook de overvloedige genade en beloften van God voor degenen die in Christus zijn? 3. Wat drijft mijn heiliging? Wat drijft mijn heiliging? Leidt mijn verlangen naar heiligheid mij tot vreugdevolle gehoorzaamheid en dankbaarheid? Of voedt het een angst voor afwijzing door God? Dus leidt mijn verlangen naar heiligheid mij tot vreugdevolle gehoorzaamheid en dankbaarheid? Of voedt het een angst voor afwijzing door God? 4. Hoe denk ik over Gods liefde? Hoe denk ik over Gods liefde? Zie ik zijn liefde als afhankelijk van mijn prestaties? Of vertrouw ik erop dat zijn liefde vaststaat door het werk van Jezus Christus? Zie ik zijn liefde afhankelijk van mijn prestaties? Of vertrouw ik erop dat zijn liefde vaststaat door het werk van Jezus Christus? En 5. Hoe reageer ik op zonde in mijn leven? Hoe reageer ik op zonde in mijn leven? Erken ik de zonde zoals de schrift het beschrijft en leidt mijn zondebesef tot oprecht berouw en vertrouwen in Christus voor vergeving en reiniging? Of blijf ik hangen in schuldgevoel zonder te rusten in de zekerheid van zijn volbrachte werk? Dus erken ik de zonde zoals de schrift het beschrijft en leidt mijn zondebesef tot oprecht berouw en vertrouwen in Christus voor vergeving en reiniging? Of blijf ik hangen in schuldgevoel zonder te rusten in de zekerheid van zijn volbrachte werk? Deze vragen zijn essentieel omdat ze de kern raken van ons geloof en ons leiden tot de enige ware grond van onze zekerheid. Dat is Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Ze helpen ons om ons hart te toetsen aan de schrift en bloot te leggen ook waar ons hart naar neigt. Het is makkelijk om te zeggen, nee, ik vertrouw op Christus. Maar bij het minste en geringste denk je dat je je zaligmaking kwijt bent geraakt. Dan beleid je het ene met je mond, maar je hart laat totaal wat anders zien. Nou, waarom stel ik deze vragen en waarom deze introductie? Laten we kijken. Wat schrijft Paulus aan de Romeinen? Hij schrijft aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Geliefden van God en geroepen heiligen. En met deze woorden raakt Paulus direct de kern van de identiteit van zijn lezers. Dit zijn geen vrijblijvende termen of algemene begroetingen. Dit is geen zin die we achterloos kunnen lezen en snel kunnen overslaan, omdat het ergens in een introductie of een opening van de brief staat. Hier spreekt de apostel Paulus woorden uit die geworteld zijn in de realiteit van wie niet alleen de christenen toen in Rome waren, maar ook wie wij zijn in Christus vandaag anno 2024. Deze woorden dragen een gewicht en betekenis die niet alleen de hele brief, maar het hele leven, het geloof en de wandel van de beleidende discipel bepalen. En het kennen van onze identiteit in Christus is fundamenteel. Nogmaals, omdat het bepaalt hoe we leven, het bepaalt hoe we denken, het bepaalt hoe we onszelf zien in het licht van wat God heeft gezegd. En daarom moeten we dit soort woorden zien in het licht van wat Christus ook heeft volbracht. Voortvloeiend uit wat Christus heeft gedaan en wie hij is, vormen deze woorden de basis voor onze zekerheid, onze vreugde en onze gehoorzaamheid. Als we deze identiteit negeren of oppervlakkig behandelen, zoals iets wat in de marges van de schrift staat, missen we de kracht en vrijheid die deze waarheid ons biedt. Dan laten we kijken naar geliefden van God. Paulus noemt de discipelen van de Heere Jezus Christus geliefden van God. In de Statenvertaling staat geliefden Gods. Dit woord geliefden in het Grieks is het Griekse woord agapetos. Het komt van het Griekse werkwoord dat verwijst naar een liefde die diep, opofferend en onverdiend is. In de context van het Nieuwe Testament wordt dit woord vaak gebruikt om gelovigen te beschrijven als degenen die geliefd zijn door God of door andere gelovigen. Dit is bijvoorbeeld een favoriete van de apostel Johannes, die continu in 1 Johannes schrijft geliefden, geliefden, geliefden. Maar Paulus gebruikt dit woord bijvoorbeeld ook aan de Colossenzen en Efeziërs in de volgende verse, Colossenzen 3 vers 12. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Daar zien we het woord geliefden weer. Of zoals hij schrijft aan de Efeziërs in Efeze 5 vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Als geliefde kinderen. Dit woord geliefde, dit is hetzelfde woord wat de vader zegt over zijn zoon nadat hij gedoopt is door Johannes de Doper. Daar lezen we in Matteüs 3 vers 17. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Het is voor ons, we kunnen er met ons verstand niet bij. De liefde waarmee de vader zijn zoon lief heeft, is dezelfde liefde waarmee hij ons lief heeft. Dit is iets wat we moeten beseffen. Niet omdat wij zoals Christus zijn, of vanwege iets wat wij zouden hebben gedaan, maar omdat wij door de genade in eenheid met Christus zijn geplaatst. Deze liefde is volledig gegrond in het volmaakte werk van de Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dat is waar dit om draait. En ik wil dat jullie dit zien, broeders en zusters. Dit moeten we met z'n allen zien. Gods liefde voor ons wordt niet een realiteit omdat wij het voelen. Het wordt ook niet geen realiteit omdat wij het niet voelen. Gods liefde voor ons als zijn kinderen is een realiteit omdat die realiteit in Christus ligt. Dat is waarom dit waar is. Dat is waarom we dit kunnen vastgrijpen. En broeders en zusters, dit betekent dat onze identiteit, onze zekerheid en vrede niet horen te schudden met de golven van onze gevoelens, maar dat ze vast horen te staan in Christus. Christus die gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. Als Gods liefde voor ons niet afhangt van wat wij voelen, maar van wat Christus heeft volbracht, dan ligt onze zekerheid dus ook buiten onszelf, stevig gegrond in Gods onveranderlijke trouw. Dit bevrijdt ons ook van een geloof dat op en neer gaat met ons gevoel of falen en geeft ons de kracht om te blijven staan, ook in sterkte of in strijd, in zwakte, het maakt niet uit. Het betekent dat wij niet langer twijfelen of wankelen wanneer de vijand ons aanklacht of onze eigen tekortkomingen ons aankijken, maar dat we ons vasthouden aan de waarheid. Wij zijn geliefd, aangenomen en veilig in Jezus Christus. Dit roept ons op om niet meer uit angst of onzekerheid te wandelen, maar met vrijmoedigheid, vreugde en dankbaarheid in de volle zekerheid dat niets ons kan scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is, onze Heer. We kennen het vers, hè, dat we geen geest van angst hebben ontvangen. Of van vrees. En wij nemen dat en wij plakken dat op mensen wanneer ze bang zijn, in plaats van het in de juiste context te plaatsen. Dus we hoeven geen angst te hebben, omdat er geen verdoemenis is voor ons die in Christus zijn. Dat is wat onze angst wegneemt. Christus, niet onze prestaties. Let op wat de apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 3 vers 1 en 2. Hij schrijft, zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Hoe groot is het? Als volgt. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En let op wat hier gebeurt. Dus en wanneer we in Romeinen 8 komen, dan gaan we hier weer bij stilstaan, want het duurt nog even. Maar vandaag moeten we dit ook doen. Hè? Allen in Christus Jezus zijn geliefde kinderen van God. Geliefde kinderen van God. Geen vijanden, geen vreemdelingen, maar Gods geliefde kinderen. Wat schrijft Johannes in zijn opening van zijn evangelie? In hoofdstuk 1 vers 12 en 13. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Dus Christus is niet gekomen om ons als het ware neutraal te maken. Hij is niet gekomen om ons vervreemd van God te laten. Let op hoe Paulus het schrijft aan de Galaten. In Galaten 4, vanaf vers 3. Hij schrijft, zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, let op, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God, door Christus. De aanname tot kinderen van God is een van de meest ondergesneeuwde en onderbelichte waarheden van het evangelie. Terwijl het fundament van onze zekerheid en vrede in Christus vormt. Ergens weten we wel dat we kinderen van God zijn. Want hoe heeft de Heer ons leren bidden? Onze Vader. Dus wij noemen hem ook Vader in onze gebeden. Maar we staan er te weinig bij stil wat het waarlijk inhoudt. Dit is niet slechts een juridische status, maar een geestelijke realiteit. Wij die vijanden waren en vervreemd van God door de zonde, zijn uit genade door het geloof aangenomen als zijn kinderen. Hij heeft ons in zijn huis, binnen zijn muren geplaatst en een naam gegeven. Een naam die niet uitgewist zal worden. Hij heeft ons niet alleen gerechtvaardigd, maar nogmaals ons ook tot kinderen gemaakt, waardoor wij hem aanspreken als Abba, Vader. En deze aanneming betekent dat we niet langer vreemdelingen of slaven zijn, maar erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Broeders en zusters, als wij met z'n allen belijden, God is geen man dat hij liegen zal. Als wij belijden dat hij trouw is tot in alle eeuwigheid. Als wij belijden dat zijn woord waar is en stand houdt voor altijd. Als wij belijden dat hij de Alpha en de Omega is. De onveranderlijke en soevereine God. Dat zijn beloften ja en amen zijn in Christus. Dat zijn liefde onwankelbaar is en zijn genade nooit faalt. Als wij belijden dat hij een rots is, een schuilplaats, een schild, een sterke toren. Als wij belijden dat niets hem kan tegenhouden, dat zijn raad vaststaat en zijn hand niemand kan keren. Als wij dit alles belijden, hoe zouden wij dan ooit twijfelen? Waarom twijfelen we? En ik stel deze vraag niet alleen aan jullie en zeker niet tot verdoemenis, ik zeg bewust wij. Waarom twijfelen wij? Deze uitspraak van Paulus, geliefde kinderen van God, deze doctrine, de aanneming tot kinderen, daar zit een oproep in voor ons allen. Om niet in angst of onzekerheid te leven, maar met de vrijmoedigheid van geliefde kinderen. Het zou toch wat zijn als onze aardse kinderen bang zijn voor ons als ouders. Waarom benaderen we onze God op die manier? Want broeders en zusters, als hij zijn liefde heeft bevestigd voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren, hoeveel te meer zal hij ons niet blijven dragen, lijden en voltooien nu wij zijn kinderen zijn? Wat hij begonnen is, broeders en zusters, dat zal hij ook volbrengen. En ik weet dat het soms krenkt. Hè, dat we continu eraan herinnerd worden. Dat we continu herinnerd worden aan dat onze zaligmaking niet onze verdienste is. Ik weet dat het kan steken, dat het ons een gevoel van onwaardigheid kan geven. Ons zelfvertrouwen kan krenken. Maar ik sta hier niet voor onze waardigheid en ons zelfvertrouwen. Dat is niet waarom ik hier sta. Ik sta hier omdat Christus, onze zalige Christus, hij is het. En naar hem dienen we te kijken. Hij alleen is onze hoop, onze gerechtigheid en onze zekerheid. Hij is het lam dat geslacht is en tegelijkertijd de koning der koningen die ons brengt van de duisternis naar zijn eeuwig licht. Hij is het. Het zal cru zijn als ik jullie waardig zou noemen. En als ik ons waardig zou noemen. Waar hebben we Christus dan voor? En hoe zaliger en verheven Christus is in onze ogen, des te meer de zekerheid we zullen hebben in hem. En dit is wat we moeten weten. Hij is of zoet en heerlijk tot verlossing, of de spiegel van onze hoogmoed. Of de spiegel die onze hoogmoed laat zien tot bittere verdoemenis. Hij is ofwel de liefelijke redder en herder die onze lasten draagt, onze schuld wegneemt en ons hart vult met vrede. Of hij is de steen des aanstoot die ons trots verbrijzelt en ons zelfvertrouwen in het stof doet neerstorten. Het is het een of het ander. En mogen we samen zien dat zonder Christus dit leven slechts moraliteit is. Een poging om goed te zijn zonder het leven dat alleen hij kan geven. En dat faalt altijd. Goed moraal, hoe prijzenswaardig ook in de ogen van mensen, kan niemand tot een geliefd kind van God maken. Zonder hem blijven we dood in onze overtredingen, blind voor de heerlijkheid van God en niet in staat om hem te behagen. Dit leven gaat dus echt verder dan moraliteit. Het is een leven van aanbidding, van wandel in de geest en van vrucht dragen tot zijn eer. Dat is waar dit om draait. Dus geliefde kinderen van God, de liefde die God heeft voor jou en mij als kinderen gaat om een liefde die voortkomt uit het verbond dat God heeft gesloten en die zichtbaar wordt in onze aanneming tot kinderen. Deze liefde is intiem. Het is bijzonder. Dit is de liefde waar Paulus aan schrijft of over schrijft aan de Efeziërs in Efeze 1 van vers 4. Daar schrijft hij over God omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dat is in Christus, uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dus nogmaals, laat deze liefde ons drijven tot zekerheid. Laat het ons de zekerheid geven, ja, dat we de ernst van de zonde die we in onze wandel hebben inzien, maar niet wankelen in de waarheid dat onze positie in Christus niet verandert. Laat het ons leiden tot een diep besef van berouw, niet uit angst voor verwerping, maar vanuit de zekerheid dat onze Vader ons met onveranderlijke liefde corrigeert, dat hij ons vermaant, dat hij ons kastijdt, maar dat hij ons ook leidt. En laat het ons de vreugde geven dat hoewel wij struikelen, zijn genade overvloedig genoeg is om ons te herstellen, ons te reinigen en ons te blijven heiligen. Dus geliefde kinderen. Maar Paulus gaat verder. De christenen in Rome en ook wij zijn niet alleen geliefde kinderen, maar ook geroepen heiligen. In het Grieks verwijst het woord geroepen naar een goddelijke roeping. Dit is geen algemene roeping of geen algemene oproep, maar een effectieve soevereine daad van God. Het is God zelf die mensen roept tot het heil. En dit is zo cruciaal. Kijk, niemand wordt een discipel omdat ze het zelf hebben uitgevogeld. Niemand. Niemand komt tot God vanuit zichzelf. God roept mensen tot zich. Allen die in Christus zijn, zijn geroepen door God. Let op wat Paulus schrijft. 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Aan Timotheus schrijft hij in 2 Timotheus 1 vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. De apostel Petrus schreef ook in 1 Petrus 1 vers 15. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ze ook zelf heilig in heel uw levenswandel. In 1 Petrus 5 vers 10. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Romeinen 8 vers 30. En hen die hij van tevoren toebestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dus we zien in al deze versen dat dit geen algemene uitnodiging betreft. Dit is echt een effectieve roeping waarmee mensen geroepen zijn. Een specifieke daad van God waarmee hij mensen tot zichzelf roept. En dit is niet iets wat pas in het Nieuwe Testament is ontstaan. God riep Abraham uit Ur en riep Israël uit Egypte. In Jesaja 43 vers 1 lezen we als volgt. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. En de roeping waar we het hier over hebben is altijd gericht op een verbondsrelatie. En het doet denken waaruit we geroepen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat we geroepen zijn uit duisternis. Paulus schrijft aan de Colossenzen in Colossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. We zijn geroepen uit de slavernij van zonde. Wat schrijft Paulus aan de Romeinen in Romeinen 6 vers 17 en 18? Maar God zij dank, u was wel een slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ja, we zijn geroepen uit vijandschap, Romeinen 5 vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Het is een transitie van duisternis naar licht. Van dood naar leven en van verlorenheid naar gemeenschap met God. Maar het is niet dat we simpelweg geroepen zijn, we zijn ook apart gezet. We zijn geroepen heiligen. En dit concept wat Paulus hier schetst, heeft zowel een juridische als een praktische dimensie. De juridische dimensie, om het zo even te noemen, ligt hem in wat theologen ook wel noemen positionele heiliging. Positionele heiliging. Door onze vereniging met Christus worden wij heiligen in positie. Dit is een eenmalige daad van God waarbij hij ons rechtvaardigt en heiligt door het offer van Christus. En begrijp me niet goed. Of begrijp me goed. Ik wil niet ageren tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dit is cruciaal. Dit is echt cruciaal. In de Rooms-Katholieke traditie wordt onderscheid gemaakt tussen gewone gelovigen en heiligen. In de Katholieke Kerk verwijst de term meestal, dus heiligen, naar personen die na hun dood door de kerk officieel heilig zijn verklaard door middel van een kanonisatieproces. En velen weten niet dat katholieken echt een andere kijk hebben op hoe de schrift heiligen aanduidt. En voor de katholieken is het zo dat heiligen een aparte categorie zijn binnen de gelovigen, erkend door de kerk. Heiligheid wordt verbonden, of heiligheid of heilig zijn wordt verbonden met uitzonderlijke daden, met martelaarschap of met wonderen voor de katholieken. En er wordt actief een beroep gedaan op heiligen als voorbidders bij God. Katholieken onderbouwen hun visie op heiligen met een combinatie van traditie en de autoriteit van wat zij zeggen, hè? De onfeilbare autoriteit van de kerk. Echter, alleen de tekst in Romeinen 1 vers 7 haalt dit onderuit. Ja, maar kijk ook nog eens naar 1 Korinthe 1 vers 2. Paulus schrijft aan de hele gemeente. Aan de hele gemeente schrijft Paulus. Het staat er trouwens. Aan de gemeente van God die in Korinthe is. Wat staat er? Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen. In elke plaats zowel hun als onze Heer. Efeze 1 vers 1 leert ook. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan wie? Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn. Het is echt belangrijk voor ons om te beseffen dat elke gelovige, een ieder die wedergeboren is, een heilige is. Die is een heilige doorroeping en heiliging in de Heere Jezus Christus. Heiligheid is een positie van genade, niet een van verdiensten. En het niet begrijpen dat wij als gelovigen positioneel heilig zijn in Christus, leidt tot een fundamenteel verkeerd beeld van zowel onze identiteit als onze wandel. Wanneer heiligheid wordt gezien als iets wat wij verdienen of bereiken, vervalt de kracht van Gods genade in onze harten en nemen trots of wanhoop de overhand. Trots, omdat wij denken dat onze eigen inspanningen ons dichter bij God brengen en ons een verheven positie geven dan anderen. En wanhoop, omdat wij falen om Gods volmaakte standaard te bereiken. Dus we zijn heiligen. Let op wat de auteur van Hebreeën ons leert. Let op Hebreeën 10 vanaf vers 4. Of vanaf vers 5. Jullie aanmoedigen, bestudeer deze brief echt. De auteur schrijft vanaf vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en zij hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Let op, op de grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd gebracht. Dus positionele heiliging is geworteld in het voltooide werk van de Heere Jezus Christus. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd gebracht. Maar zoals ik al zei, heb je ook een praktische dimensie. Dus je hebt positionele heiliging en wat daaruit voortvloeit is progressieve heiliging. Dat duurt ons hele leven, voor zolang de Heer ons gegeven heeft. En het is dus het proces waarbij een gelovige na wedergeboorte steeds meer gevormd wordt naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Het is een voortgaand werk van God dat begint bij zaligmaking en voortduurt tot de verheerlijking. Het doel is dat de gelovige Christus weerspiegelt in alle aspecten van zijn of haar leven. Het leidt tot concrete vruchten in het leven van een discipel. Ik wil met jullie een lang stuk lezen. Ik heb alleen de verwijzing. Ik wil samen met jullie kijken hoe concreet dit is. Als jullie in jullie Bijbels naar Efeze 5 gaan, dan lezen we gewoon vanaf vers 1 tot en met vers 21. Efeze 5, vanaf vers 1 tot en met 21. Dit is waarom... De eerste, de schrift is prachtig, want het is Gods woord, hè? Dat vooropgesteld. Maar de schrift is heel concreet. Het is gewoon heel duidelijk, ook heel praktisch. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. En zijn gedachte is al vanaf hoofdstuk 4 begonnen. Dus dat vooropgesteld. Maar laten we gewoon in hoofdstuk 5 beginnen, vanaf vers 1. Dan schrijft hij: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere en loof Hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Wat zien we? En gewoon heel concreet. We zien navolging van God. We zien een leven van liefde. We zien morele en geestelijke reinheid. We zien scheiding van en afwijzing van duisternis. We zien vrucht dragen in goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Het ontmaskeren van onvruchtbare werken van de duisternis. Waakzaamheid en wijsheid in de wandel. Gevuld zijn met Gods geest, aanbidding en dankbaarheid. Een nederige, onderdanige houding ten opzichte van elkaar. Ga in je Bijbel, ik heb hem niet op het scherm, maar alsjeblieft naar hoofdstuk 4 van Efeze 4. Dan lezen we vanaf vers 17. We hadden eigenlijk daar kunnen beginnen, maar Efeze 4 vanaf vers 17. Heel concreet. Paulus schrijft, dit zeg ik dan, en getuig ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als zij zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt, en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Let op hoe concreet. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Deze aspecten, broeders en zusters, deze aspecten benadrukken dat heiliging niet slechts een innerlijke transformatie is, maar ook zichtbaar wordt in een levensstijl die God verheerlijkt en de gemeenschap van gelovigen versterkt. En ik ga je eerlijk zeggen, weet je wat zo moeilijk is? He, want kijk, je kunt niet kijken in de harten van mensen. En begrijp me niet verkeerd, niet dat vind ik moeilijk. Ik zou niet in de harten van mensen willen kijken, omdat mijn onvolmaakt hart niet dezelfde genade heeft zoals God die heeft. En wel naar de onvolmaakte hart kijkt. Wat ik moeilijk vind is het volgende. Heiliging wordt misbruikt. Het leven in Christus wordt misbruikt door mensen die zichzelf een valse vorm van zekerheid aanpraten. Zich vroom doen voor andere mensen. Terwijl alles, niet een beetje, maar alles in hun doet laten zien dat ze geen heiligen zijn. Begrijp me niet verkeerd. Dat christenen heiligen worden genoemd, staat niet gelijk aan het feit dat christenen volmaakt zijn. Dat weten we. Daar gaan we niet over twisten. We hebben genoeg teksten in de schrift die het tegendeel laten zien. Maar we moeten oprecht kijken naar het hele raadsbesluit van God. Het hele woord van God. En oprecht. Geheiligd zijn en geheiligd worden betekent echt wat. Ja, we moeten stoppen met schuilen achter de uitspraak, maar ik ben niet volmaakt. We moeten stoppen met daarachter schuilen. God kent mijn hart. Al die evangelische retoriek is gevaarlijk voor onze ziel en gevaarlijk voor de gemeenschap. Heiliging is zichtbaar in vrucht, broeders en zusters. Het is altijd zichtbaar in vrucht. Altijd. Nogmaals, heiliging is geen perfectie. Maar het brengt wel zichtbare, blijvende verandering voort. Let op wat de Heere Jezus zegt. Johannes 15 vers 8. Hieraan wordt mijn Vader verheerlijkt. Hierin. Dat u veel vrucht draagt. En mijn discipelen bent. Altijd. Dit is wat de Vader verheerlijkt. Dat wij vrucht dragen. Wat is vrucht van de geest? Galaten 5 vers 22 leert het ons. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dit is geen uitputtelijke lijst. Maar wanneer iemand beweert geheiligd te zijn, maar een levensstijl, en hoor goed wat ik zeg, een levensstijl, een richting van het leven. Ik heb het niet over een daad. Ik heb het over de richting van iemands leven. Wat iemand kenmerkt. Dus een leven van zonde of onverschilligheid laat zien, dan wijst dit niet op een tijdelijke zwakte, maar mogelijk op een gebrek aan ware wedergeboorte. We moeten dit echt helder hebben. De apostel Johannes is hier heel duidelijk over. Let op in 1 Johannes 3, vanaf vers 4. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in hem niet. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zal. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Dit is geschreven door wat de kerk tegenwoordig noemt de apostel van de liefde. Zien we hoe gewichtig dit is. Liefhebben is geen optie. Dit is geen optie. En ik ga het weer herhalen. En ik vind het vervelend dat ik het moet herhalen, maar ik herhaal het weer zodat we dat gewoon helder hebben. Deze tekst spreekt niet van zonderloze perfectie. Dat is niet waar we het hier over hebben. Maar het benadrukt het patroon en de praktijk van een leven dat de vrucht toont van nieuwe geboorte. Dat is waar dit om gaat. Het Griekse woord van zondigen in vers 6 en 9 is in een voortdurende vorm geschreven. Dus nogmaals, ik had het net over de richting van iemands leven. Iemand die gekenmerkt wordt door dit. We kennen het allemaal, hè, dat we broeders en zussen kennen. Zeggen van, dat is echt, echt een fijne broeder. Dienstbaar, nederig, liefdevol. Hij ontfermt zich of zij ontfermt zich over. Dat laat een richting van iemands leven zien. Een wedergeboren christen kan struikelen. Maar leeft niet meer in zonde als een vast patroon. Het kan niet het hart het spreken en dus ook het handelen van de belijdende christen kenmerken. En let op waarom, omdat Johannes schrijft, Gods zaad, zijn geest en zijn woord in hem blijft en hem leidt tot bekering en heiliging. Dus nu, ik heb het al gezegd, momenten van zonde mogen ons niet laten twijfelen aan onze positionele heiliging. Ze mogen ons ook niet doen twijfelen aan het feit dat we geliefde kinderen van God zijn. Want dat is een kind van God. Maar dit alles is, zoals we hebben behandeld, verankerd in het volmaakte werk van Christus. Maar tegelijkertijd mogen we onszelf ook geen valse vorm van zekerheid geven met uitspraken als, ik ben niet volmaakt, God kent mijn hart. Want ware zekerheid, broeders en zusters, ligt niet in een belijdenis zonder vruchten. Maar in een leven dat blijkt geven van gehoorzaamheid, van bekering en de zichtbare werking van Gods geest. Zodat ons leven steeds meer gekenmerkt wordt door rechtvaardigheid en liefde. Dit is zo cruciaal. En nu, broeders en zusters, ik wil kort stilstaan bij twee van de belangrijkste middelen die God gebruikt voor progressieve heiliging. Alles als eerste heeft het fundament in het evangelie om daarmee te beginnen. We zeggen het vaker. Het evangelie is wat ons trekt uit duisternis. Het evangelie is wat ons thuis brengt. Het is de genade van God wat ons leert om de goddeloosheid te verloochenen. Het is genade. Altijd. Niet onze eigen inspanning. En heiliging vindt niet plaats zonder het evangelie van Gods genade en het werk van Gods geest. Het vindt niet plaats zonder die dingen. Want Gods geest is de gever van het leven. Maar hoe gebeurt dat? Want hier bestaan veel misverstanden over. Versen zoals Johannes 16 vers 8. Dat brengt veel misverstand in onderlinge fellowship. Waarin staat dat de Heilige Geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. We kennen dat vers volgens mij allemaal. Dit vers wordt zo getrokken uit verband op een wijze dat als men niet innerlijk voelt dat iets zonde is, dat men dan zoiets heeft, de Heilige Geest heeft me niet overtuigd van zonde, dus ik hoef me niet te bekeren. Dit gaat rond in evangelische kringen, dit gaat ook rond in kringen zoals die van ons. Dit is wat ze noemen evangelische retoriek. Dus als ik innerlijk iets niet voel, dan heeft de Heilige Geest me dus niet overtuigd. En dan is dus iets ook geen zonde. Dat is hoe men beredeneert. Maar wat zien we continu door de schrift? Wat zegt de Heer Jezus? Hoe worden we geheiligd? Johannes 17 vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. De schrift openbaart Gods wil en geeft richtlijnen voor heiligheid. Het is de primaire bron van geestelijke groei. We weten dat dit woord is ingegeven door de geest. Dus broeders en zusters, ik zeg het vaker, we blijven het herhalen. Maak er werk van om de schrift eerlijk en oprecht te bestuderen in je persoonlijke tijd. Wacht niet op het moment dat je voelt dat je Gods woord moet gaan bestuderen. Neem er tijd voor. Ga ervoor zitten. Twee, en deze broeders en zusters, met deze hebben de meeste beleidende christenen moeite. Want hier kom je, God kent mijn hart en al dat soort gigantische uitspraken. Let op Hebreeën 3, vers 12 en 13. Let op deze. De auteur van Hebreeën schrijft. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Zo hebben we hem gelezen, hè? Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God, maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Hebreeën 10 vers 24. Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Let op 1 Thessalonicenzen 5 vers 14. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Dit is waar we de meeste moeite mee hebben in de onderlinge fellowship. Ik heb broeders in de gemeente die naar mij toe komen en die zeggen, Jew, dit is niet goed. En je moet je hiervan bekeren. Dat is de vervulling van de drie versen die we zojuist hebben gelezen. Dat is waartoe we worden opgeroepen. Jew, je moet die persoon vergeven. Of je moet lief hebben. Of je moet, wat de schrift ook zegt, om te doen. Dat is de vervulling van de drie versen die we zojuist hebben gelezen. Dat hebben we gelezen. Dus wat zien we daarin? Dat de fellowship, de gemeenschap, dat is wat God gebruikt om te heiligen. Hij gebruikt het woord en hij gebruikt het samenkomen als broeders en zusters om elkaar te heiligen. En niet alleen op de zondag. Ja, want dan komen we een paar uur bij elkaar. Fellowship gaat buiten deze vier muren. Daarom hebben we contact met elkaar, ook buiten de zondag om. En een belangrijke kanttekening bij wat we in Thessalonicenzen lezen, dit is belangrijk. Kijk, wees niet alleen iemand die de ordeloze terecht wijst. Dat is makkelijk. Ja, je ziet iets verkeerd, je wijst gelijk terecht. Paulus schrijft nog meer dingen. Hij zegt, wees ook iemand die kan bemoedigen. Wees ook iemand die kan bemoedigen en wees ook iemand die kan ondersteunen. Wees ook iemand die geduld kan tonen. Dat is het volledige werk waar Paulus toe oproept. En wees ook niet alleen hetgeen wat in onze ogen goed lijkt. Wees ook iemand die terecht wijst wanneer het nodig is. Want ook dat is een vorm van heiliging. Dus, oké, maar waarom hebben we stilgestaan bij onze identiteit als geliefde kinderen? Alleen daarbij. En geroepen heiligen. Waarom alleen dit? 1. De schrift is niet gegeven tot twijfel van de heiligen, maar tot zekerheid. De schrift is niet gegeven tot twijfel, maar tot zekerheid. En geregeld hebben we lang stilgestaan bij zonde en andere wat men noemt zware thema's. Daar staan we geregeld bij stil in de gemeente. Maar dezelfde aandacht en dezelfde energie moeten we geven aan onze zekere identiteit in Christus. Dat is wat we moeten doen. En daarbij is het belangrijk voor ons te beseffen dat het benoemen en weten wat onze identiteit in Christus is, implicaties met zich meebrengt. We zijn heiligen, geroepen heiligen. En we dienen dus heilig te wandelen zoals Hij die ons geroepen heeft heilig is. We dienen ook open te staan om ons te laten heiligen. En door God onze Vader en door de Heer Jezus Christus ontvangen we genade. Genade om verzoend te worden met God. Maar ook genade om iedere dag te leven naar de wil van God. En laten we dus zo zijn, broeders en zusters. Dat dit ons vrede brengt, zoals Paulus dat wenst voor alle heiligen in Rome, maar dat ook voor ons. Laat het zo zijn dat we elkaar aansporen om niet alleen te belijden dat we geliefde kinderen van God en geroepen heiligen zijn, maar dat we elkaar aansporen iedere dag weer om zo ook te wandelen. Dat wanneer we elkaar ordeloos zien wandelen, we met vrijmoedigheid en liefde in Christus elkaar herinneren en aansporen tot de wandel die de roeping waarmee we geroepen zijn waardig is. Maar ook wanneer we zien dat we verdrietig zijn, wanneer we ontmoedigd zijn, wanneer we wanhopig zijn en het niet meer weten, dat we naast elkaar komen staan, dat we elkaar oprichten en dat we elkaar richten op de zaligheid die er in Christus is. Beide zijn nodig. Laat me afsluiten met de vijf vragen die ik gesteld heb. En ik heb een zesde die ik daaraan wil toevoegen. Dus, we hebben gesteld. Wat is de grond van mijn zekerheid? Wat is de grond van mijn zekerheid? Vertrouw ik werkelijk op Christus zijn werk aan het kruis, of probeer ik mijn aanvaarding door God te verdienen met mijn eigen prestaties? Wat is de grond van mijn zekerheid? Hoe lees ik de schrift? Hoe lees ik Gods woord? Ben ik voortdurend op zoek naar mijn eigen tekortkomingen, of zie ik ook de overvloedige genade en beloften van God voor hen die in Christus zijn? Wat drijft mijn heiliging? Leidt mijn verlangen naar heiligheid mij tot vreugdevolle gehoorzaamheid en dankbaarheid, of voedt het een angst voor afwijzing door God? Hoe denk ik over Gods liefde? Zie ik zijn liefde als afhankelijk van mijn prestaties, of vertrouw ik erop dat zijn liefde vaststaat door het werk van zijn zoon? Hoe reageer ik op zonde in mijn leven? Erken ik de zonde zoals de schrift het beschrijft en leidt mijn zondebesef tot oprecht berouw en vertrouwen in Christus voor vergeving en reiniging? Of blijf ik hangen in schuldgevoel zonder te rusten in de zekerheid van zijn volbrachte werk? En de zesde, hoe zie ik mijn positie als geliefd kind van God en geroepen heilige? Hoe zie ik mijn positie als geliefd kind van God en geroepen heilige? Vertrouw ik op de vaste belofte van God in Christus, of laat ik mijn zekerheid wankelen door mijn gevoelens, omstandigheden of eigen tekortkomingen? Wij dienen zo een groot en genadig God, waarvan al zijn beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. Als hij heeft gezegd dat allen in Christus nieuw geworden zijn, dat alle zonden zijn weggedaan, dat wat hij begonnen is, hij ook zal volbrengen op de dag van Christus, waarom twijfelen? Dus laten we vast blijven houden en laten we de wedloop blijven lopen als geliefde kinderen van God en geroepen heiligen. Amen. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, geprezen zijt uw heilige naam. Wat een goede God bent u, Heer. Wat een genadige God bent u. Heer, u bent zo hoog en verheven. Wat zijn dan mensen dat u naar ze omziet, Heer? Wij die gemaakt zijn uit het stof der aarde. En u de eeuwige, onveranderlijke God. En iedere dag ontvangen wij genade op genade. En is uw barmhartigheid ook weer iedere morgen nieuw. Heren, help ons om te rusten in de vaste waarheid dat wij uw geliefde kinderen zijn. Dat u ons lief hebt, Heer, zoals u ook uw eigen zoon lief hebt. Dat we niet wankelen, dat we niet twijfelen, dat we de leugens van de vijand, of misschien van onze eigen gevoelens en gedachten, niet geloven. Maar dat we vasthouden aan de waarheid, aan uw woord, Heer, waarin u ons leert dat wij uw kinderen zijn. En Heer, ik weet zelf ook uit ervaring de angst om onverschillig te worden voor de zonde. Om te denken dat door op die wijze te kijken, dat we een vrijbrief creëren voor zonde. Maar niets is minder waar, Heer, want juist genade drijft ons om heilig te leven. En laat het zo zijn, Heer, dat we iedere dag blijven vasthouden aan uw genade. Geprezen zijt uw naam, Heer, voor het zenden van uw glorieuze Zoon. Zoals Johannes de Doper zei, het Lam van God. En geprezen zij uw naam, Heer, dat u hem hebt overgeleverd en hem hebt opgewekt uit de doden. En wat een glorieuze hoop hebben wij daardoor. Wij zien uit naar de dag, Heer, dat we nog niet weten wat we zullen zijn. Maar één ding, we zullen hem gelijk zijn en we zullen hem zien zoals hij is. En zoals de openbaring eindigt ook, zeggen we allen, kom spoedig, Heer. Maranatha, in Jezus' naam. Amen.